Goed, dan gaan we beginnen. Welkom allemaal. Blij dat we deze locatie hebben, maar dat, volgens mij heeft iedereen dat nu ongeveer wel, wel uitgesproken. We zijn ook in iets grotere getalen dan de laatste weken, dus dat zegt ook iets natuurlijk. Dat is altijd fijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, hè, zegt men. En dat is in dit geval natuurlijk ook zo. Want wat is er fijner dan met elkaar het woord te delen. En ik was van de week echt zo blij als een kind toen we het groene licht hadden voor deze locatie. En want het is echt een zoektocht geweest. Ik zou eigenlijk eens een lijstje moeten maken met alle wijkcentra, buurthuizen, scholen, zalenverhuurders die ik heb benaderd. En dat zijn echt heel veel, tientallen, ik denk meer dan 50. Plus alle anderen die ook nog wat mailtjes hebben rondgestuurd. En uiteindelijk is het zo, kijk, er waren wel een paar zalenverhuurders die konden en wilden verhuren. Maar die zaten bijvoorbeeld, misschien moet ik dat niet zeggen als ik het opneem, maar die zaten ook wel heel erg op de regels, weet je wel, omdat ze zouden controleren. En dat vind ik altijd wel een beetje eng, hè. Ook gewoon qua, het moet wel op te brengen zijn. En die zalenverhuurders die zijn over het algemeen toch wel prijzig. En toen kwam dit voorbij. Linda die tipte mij. En één belletje en een bezoekje en het was geregeld. Dus helemaal blij en fijn dat we met elkaar weer bij elkaar kunnen komen. Kunnen samenkomen. En ik zat van de week even te denken van, we zitten nu in een school, hè, en komt dat woord ook voor in de schrift? Dat is natuurlijk dan een vraag die je zelf stelt. En ik kwam in het Nieuwe Testament maar één keer tegen. Een school. Ja, de school van Tyrannus inderdaad. Ik heb een Statenvertaling alleen even gezocht in de concordantie. In de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, daar kwam ik het niet tegen. Maar wel het idee natuurlijk, hè, van leerlingen van de profeten. Nou, dan heb je gewoon een profetenschool. Maar laat ik het bij die ene vermelding houden. De school van Tyrannus. Want ook, ja, dat is ook een veelzeggend gedeelte. En dat spreekt ook van onze huidige tijd. En dat vind je in Handelingen 19. Daar gaat het over Paulus. Hij is Paulus. Ik val natuurlijk midden in het gedeelte, maar ik heb maar een paar versen om alleen even bij de kern te pakken. Daar staat: hij komt de synagoge binnen en hij sprak 3 maanden lang vrijmoedig, argumenterende en overtuigende wat betreft de dingen van het koninkrijk van God. In de synagoge, in een Joodse setting, sprak Paulus over de dingen van het koninkrijk van God. Ja, wat heeft hij daar verteld? Ja, dat het koninkrijk niet openbaar zou worden, maar verborgen. En zie je wat er altijd gebeurt. Als sommigen verhard werden en ongezeggelijk waren, ongehoorzaam, niet hoorden naar het woord, en voor het oog van de menigte kwaad spreken van de weg. En de weg in Handelingen is, dat is eigenlijk gewoon een synoniem voor de opgewekte Christus. Neemt hij afstand van hen. Elk woord hier is veelzeggend, want het gaat hier over de synagoge, een Joodse setting, en Paulus neemt afstand van hen. Het Joodse volk wordt hier in beeld terzijde gesteld. En hij zondert de leerlingen af. Dat zijn wij dus. Wij zijn afgezonderd, uitgeroepen. Dat is ook wat Ecclesia betekent, hè? De uitgeroepen vergadering. We worden afgezonderd. Hij zondert de leerlingen af, Paulus. En hij argumenteert dagelijks in de school van Tyrannus. Dus Paulus zondert leerlingen af en hij neemt hen mee in een school. En daar onderwijst hij en argumenteert hij met hen. Nou, prachtig plaatje van onze tijd, waarin het Joodse volk terzijde is gesteld, daar is afstand van genomen, tijdelijk. Dat komt in de toekomst echt allemaal weer goed. Maar in die tussentijd spreekt Paulus, argumenteert hij met zijn leerlingen in de school van Tyrannus. Een schitterend plaatje van de Ecclesia. En Tyrannus, kijk, daar is natuurlijk ons woord tiran van afgeleid. En dat heeft bij ons een negatieve klank. Maar die heeft het waarschijnlijk in de loop der tijd gekregen. Maar tyrannus betekent gewoon heerser of alleen heerser. En dat woord is gewoon een neutraal woord. En Paulus argumenteert met hen in de school van de Heer. Dat is gewoon wat er staat. Tyrannus betekent gewoon heer of heerser of alleen heerser. Maar wij hebben een heer en hij alleen is onze heer. Nou, en wij kunnen dagelijks zijn woord tot ons nemen. En wij luisteren naar Paulus in de school van Tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang. Ja, dat had ook 2 maanden kunnen zijn, maar in dit geval is het 2 jaar. En dat is natuurlijk het type van de 2000 jaar waarin wij leven sinds de opstanding van Christus. En die loopt bijna ten einde. En dan gaat God de draad weer oppakken met dat volk waar hij tijdelijk afstand van heeft genomen. Dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in de provincie Azië wonen, onder de natie, het woord van de Heer horen, zowel Joden als Grieken. Want het specifieke plan dat God had met een uitverkoren volk, daarin is een pauze gekomen. Hè? Pauze, Paulus. En in de tussentijd is het Paulus die spreekt in de school van Tyrannus van de Heer. En daar is geen Jood of Griek, dus wie het ook maar wil horen, die kan daar komen. Nou, daar moest ik aan denken toen we deze mooie locatie hadden in deze school. En dat leek me een mooie inleiding om een beetje in de stemming te komen. Maar nu gaan we naar Efeze. En dat zag je op mijn, het was geloof ik, ja, de 16e keer. Een aantal van jullie zijn daar zeer regelmatig bij geweest, sommigen wat minder vaak. Maar voor mij zijn we ooit begonnen nog in Kasteel van Roon. En daarna zijn we aan het zwerven gegaan. Langs Capelle, Rotterdam, Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk nog. Toch? Is Ridderkerk toch? Ja, officieel. Nou ja, dus en nu hopen wij een vaste basis gevonden te hebben. En dat ziet er hoopvol uit. Maar laat ik dan, dat doe ik eigenlijk elke studie, de verzen van de vorige keer even lezen. Om een beetje in het verband van die Efezebrief weer terecht te komen. Want ik ga straks verder bij Efeze 6 vers 1. En we hebben vorige keer besproken vanaf Efeze 5, vers 21. Onderschik je aan elkaar in de vrees van Christus. Ja, daar moet ik ook nog iets over zeggen. Paulus zegt hier in het voorgaande: word vervuld in geest. En dan noemt hij 3 kenmerken van het vervuld worden in geest. Het eerste is dat we... laat ik het maar even opzoeken, want als ik het uit mijn hoofd ga doen. Het gaat over psalmen en lofzangen, dus dat is altijd wat lastig voor mij natuurlijk. Hier, word vervuld in geest. Dat is, dat staat hier en dan noemt hij 3 kenmerken. Spreek onder elkaar. Ik heb dat toen uitgelegd waarom het tot jezelf. Wij zijn 1, dus vandaar ook spreek tot jezelf. Maar dat zouden we misschien beter kunnen vertalen met onder elkaar, zoals de NBG dat ook heeft. Spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing en maak muziek in jullie harten voor de Heer. Ik heb toen gekscherend gezegd, het mag zelfs hardop. Het hoeft niet per se in je hart. Maar het gaat er natuurlijk om dat lofzangen, dat begint in het hart. Dat begint van binnen. En hoe dat zich uit, ja, dat is bij iedereen verschillend natuurlijk. En dat muziek is daar een expressie van. En muziek is ook een beeld van het woord van God natuurlijk. Hè? Het is harmonie, het is blijdschap. Dus het eerste kenmerk wat Paulus noemt van vervuld worden in geest. In Colossenzen 3 zegt hij: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar het eerste daarvan is dat je gaat spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zingen en muziek maken in jullie harten voor de Heer. Het tweede is, en dank God de Vader, nee, eigenlijk staat het er zo, dankende altijd over alles in de naam van de Heer van ons, Jezus Christus, aan de God en Vader. Dat is het tweede kenmerk, dat je God gaat danken in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan het derde, dat is vers 21, zich onderschikkende aan elkaar in de vrees van Christus. Dus er zijn drie kenmerken die Paulus noemt van vervuld worden in geest. Nou, dat is dus het hele verband van Efeze 5. Ben ik wat completer. En dit gedeelte, en straks ook waar we verder gaan in hoofdstuk 6, gaat over onderschikken. Onderschik je aan elkaar in de vrees van Christus. Laten de vrouwen zich onderschikken aan hun man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Ecclesia. En hij is de redder van het lichaam. Maar zoals de Ecclesia zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun man in alles. Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf overlevert voor haar, opdat hij haar zal heiligen, haar reinigende in het waterbad, namelijk in zijn woord, opdat hij haar voor zichzelf zou presenteren als een glorieuze, een stralende Ecclesia, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos is. Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het. Zoals Christus de Ecclesia. Omdat wij leden van zijn lichaam zijn. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en samengevoegd worden aan zijn vrouw. En de twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim, deze verborgenheid, is groot. Ik spreek echter over Christus en de Ecclesia. Maar laat ieder van jullie zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf, opdat zij haar man zal vrezen. Kijk, en ik heb me snel doorgelezen, want ik heb toch de neiging om daar wat commentaar bij te geven. En dat heb ik de vorige keer natuurlijk uitgebreid gedaan. Maar als je toen niet bij was of die studie niet nageluisterd hebt, dan is het toch wel goed, denk ik, om dat te doen. Want dit gedeelte wordt altijd gelezen vanuit het perspectief van de vrouw. Dat de vrouw van alles moet en de vrouw moet zich onderschikken. Dus de vrouw wordt onderdrukt. Zo wordt het vaak gelezen. Maar wat hier gezegd wordt, is dat met name de man wordt aangesproken. De man wordt op zijn verantwoordelijkheden gewezen. En de vrouw, die mag daarvan genieten. Die mag zich schikken in die positie en die heeft niet al die verantwoordelijkheden die man wel heeft. Heerlijk. en ik noem dat woord de vrouw is het stralende middelpunt van de man, zoals de Ecclesia het stralende middelpunt is van de aandacht van Christus. Dat is de vergelijking die hier wordt gemaakt. En ik zeg niet voor niks stralend middelpunt, omdat het gaat over, dat hebben we net gelezen, een glorieuze, een stralende, een heerlijke Ecclesia. En die Ecclesia, de vrouw is het beeld van de Ecclesia en die man is een beeld van Christus. En die man zou zo met zijn vrouw omgaan zoals Christus met de Ecclesia omgaat. Dat wordt hier ten voorbeeld gegeven. En dit vers, laat ieder van jullie zijn vrouw zo lief hebben. Dat zal ik even interlineair laten zien. Hoe dit vertaald wordt, dat wil ik dan graag toch nog even zeggen. Moet je kijken in de MBG hoe dit vertaald wordt. Laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor de man.
Nou,
dat staat er dus niet. Ja, nee, maar ik ga jou ontmoeten. Kijk, in de Statenvertaling, een iegelijk en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Maar kijk nou eens hoe het er staat. Dit is typisch Paulus. Hier wordt niet de vrouw aangesproken dat de vrouw iets moet. Hier wordt de man aangesproken. Laat ieder van jullie zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf, mannen. Opdat daaruit voortkomt dat de vrouw haar man zal vrezen, dat de vrouw ontzag zal hebben voor haar man. De man wordt hier verantwoordelijk gesteld en er wordt gezegd: heb je vrouw zo lief als jezelf, man, opdat je, en vorige keer hebben we wat geparafraseerd, opdat die vrouw zal zeggen: wauw, wat een vent heb ik. Dat is wat er staat. Ja, Jan-Pieter. Maar dan zie je dus hoe belangrijk het is om te zien, om te bekijken wat er echt staat. En dat hele man vrouw principe en onderschikking waar het in deze gedeeltes over gaat, dat is gebaseerd op hogere zaken, op Christus en de Ecclesia, op hoofd en lichaam. Hij is de man, het hoofd, de Ecclesia is het vrouwelijke. En de man zou een voorbeeld nemen aan Christus, zoals Christus zich overlevert voor zijn Ecclesia. En zij, de Ecclesia, het stralende middelpunt is van zijn aandacht. Hij reinigt haar in zijn woord. Om haar heilig en smetteloos en onberispelijk voorraad te presenteren of te stellen. Dat is waar het echt over gaat. En dat wordt, ja, ik leg nu zo de nadruk op, omdat dat zo vaak misverstaan wordt. En vorige keer heb ik het ook even over 1 Korinthe 11 kort gehad, ook zo'n hoofdstuk. Dat wordt altijd gelezen alsof de vrouw van alles moet. Maar ja, ik heb dat besproken in video's de laatste weken, maanden. En ik ga nu niet over 1 Korinthe 11 hebben, maar ook dat wordt gewoon vaak misverstaan. En hier, ja, het gedeelte is zo schitterend. Als je ziet wat er staat, dan heb je ook wat er staat. En dat worden niet allemaal wetten opgelegd en allemaal lasten. Juist tegen die vrouw wordt gezegd van geniet van die vrijheid en van je positie die je van God hebt ontvangen. Dus dat doen wij toch ook als Ecclesia? We onderschikken ons aan ons hoofd en hij leidt ons, hij reinigt ons, hij verblijdt ons enzovoort. Nou, en dan komen we dus aan in 6 vers 1. En het gaat hier over onderschikking en dat was eerst binnen het huwelijk en nu het gezin en straks nog de werkgever-werknemer relatie, heer en slaaf in dit geval. Maar onderschikking, dat is degene boven je als leidend erkennen. He, je schikt je in die positie. En hier gaat het over kinderen. Gehoorzaam aan je ouders in de Heer. Want dat is recht. Dat is rechtvaardig. En ook gehoorzamen. Dit woord heeft eigenlijk met onderhorig zijn. Maar dat is natuurlijk oud-Nederlands. Maar zo is het wel opgebouwd. En vandaar gehoor geven aan. Onderhorig zijn. En een kind zou zijn ouders gehoorzamen in de Heer. Want dat is rechtvaardig. Maar kijk, dit gaat over relaties. Hè? We hadden het net over man-vrouw. Dit gaat over kind-ouders, ouders-kind. En straks over werkgever-werknemer, heer en slaaf. En kijk, in gezonde relaties is er overleg en harmonie. Maar nu gaat het over ouders en kinderen. Ik heb ook kinderen en ik overleg veel met ze. Je kan kinderen wel wetten opleggen, maar daar leren ze niet heel veel van. Het is een valkuil waar volgens mij elke ouder intrapt. Maar het is goed om ze te onderwijzen, om ze dingen te leren. En ja, dan moet je ze af en toe ook even loslaten en ze hun kop laten stoten. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar in principe doe je zoveel mogelijk in overleg en harmonie. En hoe ouder ze worden, hoe makkelijker dat. Ik weet niet wat dat zo is.
Droom maar lekker verder.
Maar je probeert dat in overleg en harmonie te doen. Maar in gezonde relaties is dat zo. Maar hier gaat het over onderschikking. En één is leidend en heeft de beslissende stem uiteindelijk. Dat is in een huwelijk ook zo. Hè. Meestal zijn jullie natuurlijk allemaal met je man of vrouw eens. Maar soms is dat niet zo. En dan is er één die uiteindelijk leidend is en de knoop doorhakt. En bij als het dan gaat om ouders en kinderen, ja, ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Dus vandaar dat zij ook de beslissende stem hebben. Kinderen, gehoorzaam aan je ouders in de Heer, want dat is rechtvaardig. Eer je vader en je moeder, dat is het eerste voorschrift met een belofte, opdat het goed met je gaat. En jij lange tijd op aarde zal zijn. Dit is dus het eerste gebod, eerste voorschrift in belofte. En er zitten hier ongetwijfeld mensen met een kerkelijke achtergrond, dus dit woord uit Exodus 20, dat kennen jullie allemaal natuurlijk. Die moet je even over nadenken altijd. Ik doe het even in de Statenvertaling, want dat, zo werd het geloof ik altijd voorgelezen. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Dit zijn uit de 10 woorden, de 10 geboden. Maar daar werd tot Israël gezegd door Yahweh. Eer je uw vader en uw moeder. En dit is een gebod, een voorschrift met een belofte. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. En dus aan Israël werd dat al beloofd. En blijkbaar is het zo, nou laat ik het zo zeggen, Paulus past dat ook gewoon toe op, op ons. Dus het is een universeel principe. Eer je vader en je moeder, dat is het eerste voorschrift in belofte, staat er letterlijk. En opdat het goed met je gaat. Dus wanneer wij onze vader en moeder eren en gehoorzamen, dat zei het vorige vers, dan gaat het goed met ons. En ja, wordt ons een lang leven op aarde beloofd. Ik zie mijn ouders moeilijk kijken, van had hij dat niet eerder? Had hij dat niet eerder totdat deze woorden hadden hem niet eerder de ogen geopend kunnen worden. Alles op zijn tijd, hè? Alles op zijn tijd.
Ik snap het toch niet.
Je snapt het niet.
Dat je lange tijd leeft op aarde. Als die kinderen, als ze lief zijn. Hoe betrek je dat in deze tijd?
Nou ja, precies zoals ze staat.
Als je lief bent, dan heb je geen last van stress.
Oh, is dat het? Oh ja.
Nou ja. Kijk, sowieso is het. Nou ja, dat is natuurlijk ook een universeel principe. Sowieso, als er harmonie is, als er overeenstemming is over dingen. Ja, dan is er geen ruzie, dan is er geen stress. En dat lijkt me sowieso al levensverlengend. En dat zal elke dokter je ook vertellen. Maar ja, ik neem het heel letterlijk. God belooft dat. Als je je vader en je moeder eert en gehoorzaam bent aan je ouders, dan is dat een voorschrift, een instructie, een belofte.
Kan het ook zo zijn dat je meer uit het leven haalt? Dat
nou ja.
Zo kun je zien.
Nee, tenminste, ja, misschien ook wel, maar dat is niet wat staat. Het gaat echt over dat jij lange tijd op aarde zal zijn. Ja. Ik hoop dat we hier niet lang meer zijn, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op een regel. En ja, dat de tijd zal het leren. Ja. Maar het is het eerste voorschrift in belofte. Kijk, voor ouders is het natuurlijk fijn als hun kinderen gehoorzamen en zich onderschikken. He, dat doet de sfeer goed. En voor een kind is het ook het beste. Dat is wat de schepper via de apostel Paulus hier zegt. En natuurlijk al eerder via Mozes. Dus dit heeft een belofte in zich. Vaders, irriteer je kinderen niet. Gelukkig zijn die van mij er niet bij. Ja, irriteren, ontstemmen. De MBG heeft verbitteren. Vaders, irriteer je kinderen niet, maar voed hen op in de discipline en attendering van de Heer. Kijk, en het gaat hier over opvoeden. Voed hen op in discipline. En dit is natuurlijk een een concordante interlineair die voor elk woord een ander woord in het Nederlands geeft om weer te geven. Dus dit Griekse woord, dat is weergegeven met opvoeden. En dit Griekse woord met discipline, in de MBG met tucht. Maar het is het woord paideia, wat met pedagogie te maken heeft. En dat heeft natuurlijk ook weer toch alles met opvoeden te maken. En de opbouw van het woord heeft met raken te maken. En opvoeden, als het gaat om ouders die kinderen opvoeden, ja, je probeert je kind, niet letterlijk, maar figuurlijk, te raken. Je probeert ze te leren, te onderwijzen en ja, wat ik net zeg, dat kunnen ze natuurlijk in de wind slaan. En dan is het kunst om ze af en toe los te laten en ze hun hoofd te laten raken. Maar raken, ja, dat heeft met, je probeert ze te raken, dat heeft met opvoeden te maken, ze op dingen te wijzen. Trouwens, ons woord in Nederlands discipline heeft natuurlijk ook alles met bijvoorbeeld weten te maken. Hè? Wetenschap, bepaalde disciplines in de wetenschap. Een discipline is ook nog eens doen wat je zegt, maar dat is ook een taak van een ouder. Hè? Je voedt je kind op, maar ja, dat is toch in de eerste plaats een voorbeeld geven. Ik heb het een paar weken terug in Den Haag gehad over de woorden die Paulus spreekt, word dan navolgers, letterlijk nabootsers van mij, zoals ook ik van God en van Christus ben, zegt hij daar. Maar zo werkt dat met kinderen. Je bent een, ze gaan je vanzelf nadoen. Ook de slechte dingen overigens. Maar een kind zal, ja, in de puberteit gaan ze natuurlijk overal tegen schoppen, dan wordt het wat anders. Maar ja, vaak hoor je zelf praten als je jonge kinderen hebt. Dus voed hen op in de discipline, in de opvoeding en de attendering van de Heer. Zeggen wat je, doen wat je zegt en ook hen attenderen op de Heer. En dit woord attendering, daar zal de Statenvertaling en MBG wel vermaning hebben. Dat is dat vingertje, weet je wel. De terechtwijzing. Dat kan trouwens ook positief zijn hoor, terechtwijzing, maar dat heeft bij ons natuurlijk ook een wat negatievere klank. Maar je wijst hen recht op wat recht is, wat juist is. Maar dit woord heeft te maken met in het denken plaatsen. Dat is wat attenderen natuurlijk is. Hè? Je plaatst hen in het denken. En wat plaats je in hun denken? Nou, de Heer. Wij hebben een Heer. Jij bent zijn eigendom. Hij zorgt voor jou. Hij is jouw redder en dat is hij, hij is Heer van allen. Dus met heel deze schepping komt het goed, maar hier gaat het over je kinderen opvoeden en je voedt hen op dat hij is jouw Heer. Jij bent van hem, jij behoort hem toe. Dat plaats je in het denken van je kinderen. Als je hen opvoedt in de attendering van de Heer. Vaders, irriteer je kinderen niet, want ja, het is natuurlijk ook de vader als hoofd van het gezin, want daar gaat het hier over. Die loopt natuurlijk als eerste het gevaar om autoritair te worden of je kinderen wetten op te leggen. Want soms is het heel makkelijk om te zeggen van, nee, niet dit, maar dat. Maar ja, de vaders worden aangespoord, irriteer, verbitter je kinderen niet. Maar voed hen op in de discipline en de attendering van de Heer. In vreugde dus en in genade. Slaven. Gehoorzaam met vrees en siddering. Vrees en beven. Dat zijn trouwens ook bekende woorden. Fobie, daar komt ons woord fobie vandaan natuurlijk. En tromoe, weet ik hoe je het zegt. Daar komt ons woord trauma vandaan. Vrees en beven, zegt de Statenvertaling en de MBG. Maar hier wordt dus het ging net over ouders en kinderen. En nu gaat het over slaven en heren. Ja, dat die maatschappelijke positie, die zoals dat toen was, kennen wij dat wellicht niet meer. Hoewel je dat kunt afvragen en daar discussies over kunt voeren. Hè, maar als je een contract tekent bij een werkgever, dan ben je in principe ook in ieder geval voor een deel eigendom van je werkgever. En ik hoef maar het voorbeeld te noemen van voetballers die onder contract staan. Ja, die kunnen niet zomaar zeggen van nou, ik ben het hier zat, ik ga ergens anders naartoe. Hè, dan moet er of betaald worden of je blijft gaan. En de vraag is in hoeverre slavernij nog bestaat. Daar zal de een anders over denken dan de ander. Maar het gaat, ja, je zou het ook kunnen betrekken op werkgever en werknemer. Maar hier gaat het over slaven. En wat Paulus niet doet, hij zegt niet slaven, kom in opstand, kom in revolutie. Paulus die maakte zich nooit druk om die maatschappelijke posities. Die erkende hij gewoon. En het idee is dat je in elke positie waarin je geroepen bent door hem kunt dienen. Het is niet zo dat je eerst los moet komen uit een bepaalde positie en dan pas de Heer kunt dienen. Nee, je kunt hem dienen op de plek waar je bent. En dat is goed nieuws, want er zijn nou eenmaal posities, daar kom je niet vanaf. En slaven was er dus één van, daar kwam je niet zo makkelijk vanaf. Maar een slaaf is een lijfeigene. En er staat slaven gehoorzaam met vrees en beven jullie heren naar het vlees. Dat is ook meteen de beperking. Hè? Zij zijn hun heren naar het vlees. Dat is beperkt. Tot het lichaam, tot het fysieke. En dus niet naar geest, want in de geest zijn wij zijn slaven van Christus. Dat zegt Paulus ook op meerdere plaatsen. In de eenvoud van jullie hart, als aan Christus. En een eenvoud van het hart, dat betekent dat je niet dubbelhartig bent. Hè? Geen dubbele agenda's, maar gewoon in eenvoud. En die eenvoud betekent hier gewoon je als slaaf onderschikken aan je Heer. Het staat ook in het volgende vers. Slaven gehoorzaam met vrees en beven, jullie heren naar het vlees. In de eenvoud van jullie hart, als aan Christus. Niet met ogenslavernij. Dus de MBG zegt niet met ogendienst. Dat betekent niet alleen op het moment dat het gezien wordt. En net als lippen, we kennen bijvoorbeeld ook het woord lippendienst. Dat is dat het alleen maar met de lippen beleden wordt, maar niet met het hart. Nou, ogendienst, dat is dat je alleen dienst verricht als het gezien wordt. Maar Paulus zegt, nee, gewoon in de eenvoud van je hart. Gehoorzaam je Heer, slaven gehoorzaam je Heer met een kleine letter, als de Heer, met een hoofdletter. Dus niet met ogenslavernij als mensenbehagers, hè? Dus niet alleen maar om in een goed blaadje te komen. Niet alleen slechts wanneer het gezien wordt, maar als slaven, als eigendom, als lijfeigenen van Christus. En ja, dat zei ik net ook al, Paulus die introduceert zich verschillende keren als slaaf van Christus Jezus. Bijvoorbeeld in, ik heb twee opgeschreven, Romeinen 1 vers 1 en Filippenzen 1 vers 1. Paulus, slaaf van Christus Jezus, zo begint hij de Romeinenbrief, onder andere. En in de Romeinenbrief, met name hoofdstuk 6, schildert hij de situatie van wij waren slaven van de zonde, slaven van de onrechtvaardigheid, maar nu zijn wij slaven, eigendom, lijfeigenen van Christus. We behoren hem toe. En meerdere malen zegt hij dat wij slaven van de zonde waren. Dat ligt achter ons. En in het beeld van de Efezebrief, Efeze 4, wat we besproken hebben, daar gaat het over de oude mens. Die hebben we uitgetrokken, die is met Christus gestorven. En we zouden de nieuwe mens, dat nieuwe jasje, aantrekken. En het een is verleden tijd en het ander, dat zijn we nu. Dat is het heden. Dus niet met ogenslavernij als mensenwagens, maar als slaven van Christus die de wil van God doen vanuit hun ziel. Dus wij zouden zeggen met ziel en zaligheid. Die met welgezindheid slaaf zijn als voor de Heer en niet voor mensen. Welgezindheid, dat woord is opgebouwd uit het woordje eu, betekent wel of goed, hè? Net als in welzijn, dat welvaart heeft allemaal met goed te maken. En hier gaat het over met wel en de denkzin, daar heeft het mee te maken. Hè? En vandaar met een goede zin, met vanuit een positieve insteek. Dat is wat, waar het over gaat. Of wellicht ook een goed humeur. Hè? Het denken is positief. Dus in een goed humeur, met positief denken, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje een bijklank. Met positief denken slaaf zijn als voor de Heer en niet voor mensen. Kijk, dus je kunt in die positie van slaaf, dat is wat Paulus zegt, je positie innemen, je onderschikken. Ook al of je nou wel of geen goede Heer hebt met een kleine letter, want je hebt een Heer met een hoofdletter en wij zijn zijn eigendom. Dus in elke positie kunnen we hem dienen. En dit is de oproep die Paulus doet aan slaven. Primair zijn we van hem. En daar gaat het om. En hoe we in maatschappelijke positie staan, dat is slechts een bijzaak. We kunnen in al die posities de Heer dienen door ons te onderschikken in die maatschappelijke positie die we hebben. Man, vrouw, ouder, kind, slaaf, heer. Dat zijn de voorbeelden die hier genoemd worden. Ja, Paulus zegt hier 3 keer, ik wijs er nog even op, slaven, gehoorzaam met vrees en siddering jullie heren naar het vlees, in de eenvoud van jullie hart, als aan Christus, niet met ogenslavernij als mensenbagers, maar als slaven van Christus, die de wil van God doen vanuit hun ziel, die met welgezindheid slaaf zijn als voor de Heer en niet voor mensen. 3 keer zegt hij het, dat we... Ja, dat we primair zijn eigendom zijn. En dat de basis is voor het onderschikken, het kunnen onderschikken en onze positie innemen in al die maatschappelijke posities die we hebben.
Kijk, gewoon over de buiten- en de binnenkant. Als het van binnenuit goed zit.
Ja, ja. Ja, zo kan je het ook zeggen. Als het van binnenuit goed zit, dan uitzicht dat in de wandel. Hè, als Paulus zegt in Romeinen 12... Paulus zegt in Romeinen 12, daar begint het praktische gedeelte van de Romeinenbrief, zeg maar. Men, nou, dat vangt aan met, wordt veranderd in je denken. Daar begint het. Ja. En de inwendige mens, die wordt vernieuwd van dag tot dag. Nou, dat uit zich vanzelf aan de buitenkant. In het onderschikken, maar ook in blijdschap, vrede enzovoort. Kijk. Hij ziet ook alles, hè? Dus als wij ons onderschikken in de positie die wij hebben, ja, dan kunnen we denken, ja, maar ik heb zo'n baas, die ziet het allemaal niet. En dat doet er niet eens toe. Hij ziet het. En wij zullen daar ook, dat zegt Paulus straks nog, wij zullen daar ook loon voor ontvangen. Dus hij ziet het, en wat een ander daarvan ziet, ja... Boeien, zouden mijn kinderen zeggen. Maar dat doet er eigenlijk niet eens toe. Hij ziet het. Hij is Heer. En ja, dat is... primair zijn we van hem. En in Paulus spreekt op meerdere plaatsen over deze verhouding van Heer en slaaf. Het is niet alleen maar hier in Efeze 6. Op vele plaatsen, en ik noem er ik neem er één als voorbeeld, omdat dat wat mij betreft de mooiste is. Titus 2. Ja, de slaven moeten zich aan hun eigenaars onderschikken. Ook de geschrifte vertaling is in de val van het moeten getrapt, blijkbaar. De slaven aan eigenaars zich onderschikkende. Het is gewoon een oproep. En ook hier gaat het in het voorgaande. Lees Titus 2 maar na. Vanmiddag. Of wanneer dan ook. Maar in Titus 2 gaat het over de gezonde leer. Gezond onderwijs. En ook hier gaat het over allerlei relaties en maatschappelijke posities. En Paulus zegt, noemt het volgende voorbeeld hier. Nou, de slaven. Wat is gezond voor de slaven? Nou, dat zij zich onderschikken in alles aan hun eigenaren. Niet moeten. Nee, het is gewoon het logische gevolg van wat Paulus hiervoor zegt. En ook wat hij hierna zegt, want ik lees even verder. De slaven zich onderschikkende aan hun eigenaren, in alles wel welgevallig zijn, ook weer dat wel, hè? Welgevallig zijn, zonder tegenspraak. Niet iets ontvreemden, want het zou zo makkelijk zijn om te denken van ja, maar dit is onterecht dat ik een slaaf ben en ik word onderdrukt en dat is allemaal niet eerlijk. Dan kan ik ook wel wat pikken, kan ik wat stelen. Nee, Paulus zegt niet iets ontvreemden, maar alle goede trouw betonen. Om de onderwijzing, want het gaat hier over de gezonde leer. Vers 1, begint die, 2 vers 1 begint Paulus daarmee. Om de leer van God, onze redder, in alles te sieren. Dus dit is de oproep die Paulus doet aan slaven. Je onderschikken aan je heren in alles. En alles welgevallig zijn, zonder tegenspraak en niet iets ontvreemden, maar alle goede trouw betonen. Om de leer, om de onderwijzing van God, onze redder, in alles te sieren. Want de genade van God kwam tevoorschijn, reddend voor alle mensen. Dus ook die Heer van jou, beste slaaf. Daarvoor kwam de genade van God tevoorschijn, reddend voor alle mensen. En het gaat nog verder, maar ja, Paulus noemt natuurlijk ook bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4 vers 10 dat God de redder is van alle mensen. En dat hij wil dat alle mensen gered worden. En hier worden de slaven opgeroepen om zich te onderschikken aan hun heren in alles. Niets te ontvreemden, alle goede trouw betonen. Om de leer, het onderwijs van God, onze redder, in alles te sieren. Want God gaat allen redden, ook die Heer. Dus daarom kan je gewoon schikken in de positie die je hebt ontvangen. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. En een slaaf mag gewoon de slingers ophangen, om het zo te zeggen. Het leven is een feestje en je mag zelf de slingers ophangen, beste slaaf. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Is zo niet naar de mens, wat hij hier zegt. Maar dat kan, dat hoeven wij ook niet te doen in onze eigen kracht. Dat kunnen we doen in zijn kracht. Daar gaat het straks ook over in Efeze 6. Maar dan moet ik er wel naar terug natuurlijk, anders kom ik daar niet meer aan toe. Ja, die weten dat een ieder. Ik moet nog één ding zeggen. Nee, daar kom ik zo op. Die weten dat een ieder, het zij slaaf, het zij vrije. Positie doet er niet toe. Had ook kunnen staan man, vrouw, ouders, kind. Die weten dat een ieder, het zij slaaf, het zij vrije, als hij het goede zal doen, dit voor zichzelf als beloning zal ophalen bij de Heer. Dus wat hier staat, zeg ik het heel kort. Wanneer wij het goede doen, en het goede doen in dit verband is je onderschikken, je schikken in de positie die de Heer gegeven heeft. Wanneer wij dus het goede doen, worden wij daarvoor beloond. Dat staat hier. Zowel slaaf als vrij, je positie doet er niet toe. Het doet er niet toe, nogmaals, in elke positie kun je hem dienen. Dat is wel wat hier uit duidelijk wordt. En het gaat hier dus echt over loon ontvangen. En ook daar zou ik heel veel schriftplaatsen van kunnen noemen. Ik noem er één. Ik neem er één, laat ik het zo zeggen. 2 Korinthe 5, vers 10. Wij moeten allen, zegt Paulus, ook Paulus, wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. In de dag van Christus, zo wordt dat geschetst, dan zullen wij daar voor hem verschijnen, voor het podium van Christus, de rechterstoel zeggen de meeste vertalingen, maar het is een opstap, een podium. Wij moeten allen voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Het podium, dat is de plek. Dat is bij ons ook zo, hè, Olympische Spelen. Het podium, daar worden de prijzen uitgereikt. Nou, dat is dus hier ook zo. Wij moeten allen voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden, opdat een ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen voor dat wat hij door het lichaam, voor dat wat hij met een hoofdletter door het lichaam verricht, het zij goed, het zij slecht of kwaad. Wat hier niet staat, is dat je gestraft wordt voor het kwaad wat je gedaan. Nee, daar zal alles openbaar worden. En het goede zal beloond worden. En dit vers vat het mooi samen. Daarom heb ik 2 Korinthe 5 genomen. Ik had ook naar 1 Korinthe 3 kunnen gaan. Maar dat doe ik dan even uit het hoofd voor het gemak. Want anders... we zijn niet Korinthebrieven aan het bespreken. Maar daar zegt Paulus... Ik heb het fundament gelegd. Het fundament is Christus en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dat kan goed en dat kan slecht. Je kunt goed bouwen en slecht bouwen, om het zo te zeggen. En het goede, zegt hij, dat is bouwen met goud, zilver en kostbare stenen, edelgesteente. En het gaat over het bouwen van een huis, van een tempel, want de Ecclesia is een tempel. Hij zegt, dat kan met goud, zilver en kostbare stenen. Of... met hout, hooi en stro. En dat goud, zilver en kostbare stenen, dat zijn allemaal, dat is beeld van onvergankelijke zaken. Goud, zilver, dat heeft allemaal betekenis, maar even samengevat. Onvergankelijke dingen, onvergankelijke zaken. En houten constructies en hooi en stro, dat is allemaal mensenwerk. Dus Paulus zegt, je kunt bouwen met zijn werk, het onvergankelijke, dat wat hij doet, genade... enzovoort. Of je kunt bouwen met je eigen werk en overleveringen van mensen, houten knappe constructies. Maar de dag zal het verklaren. Op de dag van Christus zal het openbaar gemaakt worden. En het zal beproefd worden al zo als door vuur, zegt Paulus. En wat gebeurt er als er vuur komt met goud, zilver en kostbare stenen? Helemaal niets. Dat blijft. En hout, hooi en stro, dat verbrandt. Dus dat wordt weggedaan. Maar er staat er in 1 Korinthe 3 bij. Hij zelf zal behouden worden, alzo als door vuur. Dus het werk verbrandt. Als je een zinloos leven hebt geleid, om het even heel gechargeerd te zeggen, dan verbrandt dat allemaal. Maar dat wat gebouwd is op zijn werk, op wat hij doet, op onvergankelijke dingen, dat blijft. En dat wordt beloond. Is dat dan ons werk? Nee, uiteindelijk niet. Dus daar zullen we hem ook weer voor danken, voor zijn genade. En daar gaat het over in 2 Korinthe 5 in dit vers, maar ook hier in 6 vers 8 van Efeze. Die weten dat een ieder, het zij slaaf, het zij vrij, als hij het goede zal doen, dit voor zichzelf als beloning zal ophalen bij de Heer. Ja, ik zou nog naar 1 Korinthe 9 kunnen gaan, waar Paulus die dat vergelijkt met een loopbaan, een atleet die rent in de loopbaan en die, hij zegt, zo zie ik af van, zoals een atleet afziet om een prestatie te leveren, om die strijd, die wedstrijd te winnen. Hij zegt, zo zie ik af, focus ik mij op de finish, op het einddoel. En hij zegt, ja, als die atleet dat al doet voor een onvergankelijke, voor een vergankelijke prijs, ja, maar dan zouden wij het juist doen voor een onvergankelijke. Dat is wat hij daar zegt in 1 Korinthe 9. Nou, zo zijn er nogal wat schriftplaatsen, maar zo heb ik jullie wat huiswerk gegeven om het zo te zeggen. Maar hier gaat het daar dus ook over. En ja, leg die andere schriftplaatsen ernaast en dan vult dat elkaar aan. En jullie heren, doe hetzelfde ten opzichte van hen. Laat het dreigement los. Hè? Nalatende of loslatende. Maar de Statenvertaling NBG zeggen nalatende het dreigement. Jullie weten dat hun en jullie Heer in de hemel is. En bij hem is geen aanzien des persoons. Ja. Dat is ook leuk. Want hoewel de maatschappelijke positie van een heer en een slaaf verschilt, hebben ze allebei dezelfde heer, zegt Paulus. Dat betekent dus dat de heren met een kleine letter ook slaven zijn. Namelijk van de heer met een hoofdletter. Dus in die positie is een heer ook een slaaf. Het eigendom, van een lijfeigenaar van Christus. En wie dat beseft, die gedraagt zich dus als heer, met een kleine letter, net zo ten opzichte van zijn slaven als de Heer met een hoofdletter zich gedraagt ten opzichte van zijn slaven, namelijk jezelf. Hebben jullie die allemaal kunnen volgen of moet ik dat nog een keer zeggen? Maar als je als Heer een Heer hebt in de hemel, ben je zelf dus ook lijfeigene, slaaf. Namelijk van Christus. Dus de Heer met een kleine letter, ja, die wordt opgeroepen om zich zo te gedragen ten opzichte van jouw slaven in die maatschappelijke positie. Als de Heer met een hoofdletter zich gedraagt ten opzichte van jou. Hij schenkt jou genade, hij verblijdt jou. Nou, doe dat ook met je slaven. Dat is wat hier wordt gezegd. Doe hetzelfde ten opzichte van hem. Nalatende het dreigement. Jullie weten dat hun en jullie Heer in de hemel is. En bij hem is geen aanzien des persoons. Ja, die term dat geen aanzien des persoons, dat komen we ook nog wel eens tegen in de schrift. Dat betekent geen onderscheid op basis van maatschappelijke positie. Status, rijk, arm, knap, lelijk, hè? Afkomst. Dat zijn allemaal dingen waardoor je in de wereld een streepje voor hebt. Knappe mensen die hebben het, ik heb er wel eens onderzoek over gelezen, die hebben het toch vaak wat makkelijker. Komen wat makkelijker door dingen heen. Ik weet er alles van. Dat laat ik in het midden. Maar rijk bijvoorbeeld, hè? Oh, iemand heb, nou, die heb veel geld en die heeft een groot huis en die hebben een mooie auto. Ja, en dan kijkt men tegenop. Nou, bij God is er geen aanzien des persoons. Dus dat, en afkomst. Nou, dat een slaaf is voor God, voor de Heer, niet meer of minder dan zijn eigenaar. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Ik heb nog een klein beetje tijd, zie ik. En dat wil ik ook graag, want het gaat nog verder. Word voor het overige, mijn broeders, krijg energie in de Heer. De NBG zegt, wees krachtig. Hè? Word krachtig in de Heer. En in de kracht van zijn sterkte. Dit woord dynamis zit hierin. Heeft met vermogen te maken. Word vermogend in de Heer. Hè? Zoals Paulus in Filippenzen 4 zegt. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hè? Zo gaat het lied. Maar word vermogend. Word krachtig in de Heer. En in de kracht van zijn sterkte. Ja, de interlineaire heeft hier natuurlijk een ander woord gekozen, omdat hier ook al kracht staat. En Paulus die komt vaak dat soort woorden tekort om dat onder woorden te brengen. Kracht, sterkte, macht, vermogen enzovoort. Maar word krachtig of word bekrachtigd. Dat is eigenlijk nog mooier. Word bekrachtigd, word vermogend. Word bekrachtigd in de Heer. Niet wordt bekrachtigd, maar wordt bekrachtigd in de Heer. Hij is Heer, hij is je eigenaar. Je bent zijn eigendom. Hij is Heer van allen, hij voorziet in alles. Nou, word daar krachtig in. Wordt bekrachtigd in de Heer. En in de kracht van zijn sterkte. Wordt dynamisch in de Heer, ja. Nou ja, dynamisch is ook dat je, dat is energie. Dat is ook dat je, en als het gaat om onderschikken. Als je dynamisch bent, dan ben je ook in staat om je aan te passen. Dus dat heeft er wel degelijk mee te maken. En een dynamo, een dynamiet, dat is natuurlijk allemaal kracht. Een dynamo wekt vermogen op. Een dynamiet, dat is explosief. Dat is ook krachtig. Maar word bekrachtigd in de wetenschap. Hij is Heer. Dat is eigenlijk wat er staat. En in de kracht van zijn sterkte. Wat is de kracht van zijn sterkte? Daar zouden wij in bekrachtigd worden en daar zouden wij onze kracht uithalen in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. En Paulus die heeft die uitdrukking, de kracht van zijn sterkte, eerder gebruikt in Efeze 1. In Efeze 1. En wel in Efeze 1 vers 19. Ik heb dit al besproken, dus ik doe het wat sneller dan dat ik het zou willen doen wellicht, maar Paulus zegt, Paulus bidt hier om verlichte ogen en besef van onze roeping. Dat we verlichte ogen zouden hebben, dat we gaan zien wie wij zijn in hem. Dus in de eerste plaats wie hij is en wat zijn positie is. En dan spreekt hij over de kracht en dan noemt dat de inwerking van zijn kracht. En wat de overtreffende grootte is, overtreffende grootte van zijn macht. En dat staat er letterlijk tot in ons, dus in ons die geloven. Wat de overtreffende grootte is van zijn macht in ons die geloven. In overeenstemming met of naar de inwerking van de kracht van zijn sterkte. Dat is dus diezelfde term. En wat is de kracht van zijn sterkte? Nou, die hij heeft ingewerkt in Christus. Wanneer hij hem opwekt uit de doden. Dat is dus de kracht van zijn sterkte waarmee God Christus heeft opgewekt uit de doden. En wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand in de hemel. God heeft Christus opgewekt met de kracht van zijn sterkte en hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel op de hoogste positie, hoogst mogelijke positie, namelijk boven of ver boven, zegt de Statenvertaling, over opwaarts, dus dat is een overtreffende trap, ver boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Dus Christus is de kracht van zijn sterkte, is die kracht waarmee God Christus heeft opgewekt en hem gezet heeft aan zijn rechterhand op de allerhoogste positie. Niet alleen in deze eeuw, niet alleen in dit tijdperk, maar ook de aanstaande, ook de toekomende. Maar, dan staat er achter, hij onderschikt alles onder zijn voeten. Zijn voeten is zijn lichaam, hè. Hij onderschikt alles onder zijn voeten en hij geeft hem als hoofd over alles aan de ecclesia, aan de gemeente, aan de uitgeroepen vergadering. Dus God geeft Christus de allerhoogste positie in de hemel, ver boven alle overheid, macht, autoriteit enzovoorts, en overheid die genoemd wordt. Ik ga er bijna van stotteren. En hij onderschikt alles onder hem, onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over alles aan de ecclesia, die zijn lichaam is. Dus wij zijn zijn voeten in die beeldspraak. Hè, zijn armen, zijn lichaam. De vervulling, de compleetmaking van hem die alles in allen compleet maakt. Maar de kracht van zijn sterkte is dus de kracht waarmee God Christus heeft opgewekt en gezet heeft in de hemel en ons daar ook heeft geplaatst. Dat is de kracht van zijn sterkte. En als Paulus het dan in Efeze 6 vers 10 heeft over de kracht van zijn sterkte en dat wij zouden worden bekrachtigd in de Heer en in de kracht van zijn sterkte, dan gaat dat over onze positie. Wij zouden bekrachtigd worden in hem, dat hij onze Heer is. En dat wij een positie hebben in hem. Dat wij een lotsdeel hebben ontvangen. Dat wij een lotsdeel, ja, daar hebben we het ook vaak over gehad bij de bespreking van de Efezebrief. Dat wij in hem, in zijn positie delen. Zijn positie is de onze. En Paulus zegt, word bekrachtigd in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. En in de kracht van zijn sterkte verwijst naar de allerhoogste positie die wij in hem hebben. Daar zouden we onze kracht uit putten.
Nu reeds.
Want daar gaat het volgende gedeelte over. En daar gaan we het volgende keer uitgebreider over hebben. Want dan staat er, trek de volle wapenrusting. Hè, trek de wapenrusting, hoe staat het ook weer in de gehele wapenrusting, de volle wapenrusting. Doet de wapenrusting, mag ook, van God aan. Om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de diabolos, de duivel. En dit is natuurlijk een gedeelte wat bekend is. Er zijn mooie plaatjes van en dat is natuurlijk een dankbaar gedeelte om los te bespreken. Ja, we gaan het hebben over de wapenrusting van God. En mooie plaatjes met een harnas en een helm enzovoorts. Ja, het spreekt heel erg tot de verbeelding. Dat is ook natuurlijk ook zo. En, Maar ik wil erop wijzen, en daarom benadruk ik het nogal, dit staat in het verband van de Efezebrief, van het lotsdeel dat wij hebben ontvangen. Het gaat niet zomaar om dat wij een wapenrusting aan zouden trekken. Wij zouden een wapenrusting aantrekken om stand te kunnen houden en je niet van je positie af te laten brengen. Je positie die je hebt ontvangen in hem. Je niet van je lotsdeel of je erfenis, of hoe je het ook wilt noemen. Nou ja, zo noemt de Efezebrief het, dus zo wil ik het ook noemen. Om je daar niet van af te laten brengen. Daar gaat het over. Kijk, wij hebben samen met Christus de hoogste positie. We zijn gezet in de hemel. En daarom hebben we een rivaal, een opponent. En dat is de diabolos, de duivel. En hij wil ons van die positie afbrengen. Dat is waar het hier over gaat. En wij zouden die wapenrusting van God aantrekken om stand te kunnen houden. En zij willen ons doen wankelen en afbrengen. Hè, dan sta je niet meer, dan hou je geen stand van onze positie. En wij zouden stand houden in de praktijk inderdaad van ons leven. En daarop blijven staan. Daar gaat dit gedeelte over. En een wapenrusting. Ik zei net al iets over mijn kinderen, maar ik las het van de week met mijn kinderen en ik zeg tegen ze van, weten jullie wat een wapenrusting is? En Fem die zei van, ja, dat is dat woord rust zegt dat het beschermt. Dat woord rust van wapenrusting, het is een wapen niet om te vechten, maar om je te beschermen. Ja, nou, dat is precies wat het is. Ja. Leuk. Ja, dat, nou, ik was helemaal flabbergasted, zoals ze dat zei. Dat doen ze wel vaker met me, dus. Maar dat vond ik echt heel mooi, want ik weet niet of dat in andere talen ook zo is, maar in het Nederlands is dat natuurlijk zo, een wapenrusting. En het is geen wapen om de anderen de boze een pijl door zijn hoofd te schieten. Nee, het is bescherming om stand te kunnen houden. Om je de rust te bewaren en te blijven staan op je lotsdeel. En niet aan het wankelen te worden gebracht. En drie keer zegt Paulus hier, om stand te kunnen houden. Nou, laat ik het even helemaal lezen. Trek de volle wapenrusting van God aan. Om stand te kunnen houden. Tegen de methodieken van de diabolos. Want het is voor ons geen conflict met vlees en bloed. Nou, dit skip ik even door. Neem daarom de volle wapenrusting van God op, opdat jullie bij machten zullen zijn te weerstaan. Ook weer staan. In de boze dag enzovoort. En wanneer jullie alles bewerkt hebben, te staan. Blijf daarop staan. Dat is de oproep die hier wordt gedaan. En dat zouden wij doen tegen de methodieken van de diabolos. De Concordant Version heeft hier strategieken, hè, methodieken, verleidingen. Maar het heeft met systematisering, systematizing in het Engels. Het heeft met de diabolos, ja, dat, laat ik dat woord ook even op inzoomen. De diabolos, dia is door of doorheen en bolos is heeft met ballen te maken, met gooien, met werpen. Hij is degene die alles door elkaar gooit. Verdraait. Hij verdraait de dingen. En daar heeft hij methodieken voor. Systemen. En hebben we wat achtergrondgeluid? Is dat een gans of zo lijken het wel. Is dat een teken dat ik moet stoppen, denk ik, hè, ongeveer. Wij mogen die wapenrusting aantrekken om stand te kunnen houden tegen de systemen, de methodieken van de diabolos. En die methodieken die gaan over, dat zijn filosofieën, overleveringen, maar ook in theologie. En ik maak de zin even af, trek de volle wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de diabolos. Want het is voor ons geen conflict, geen strijd met vlees en bloed. Maar met de overheden, met de autoriteiten, met de wereldkrachten van deze duisternis, met de boosaardige geestelijke machten in de hemelen. Dus wij worden bestreden. Dat is het idee. En wij worden niet bestreden door vlees en bloed. Dat lijkt wel zo, want dat is wat wij zien. Maar dat is niet zo. Daarachter zitten wereldkrachten van deze duisternis. Kosmokraten. Wereldbeheersers. Heeft ook weer met systeem te maken. Maar en dat is in de eerste plaats inderdaad door theologie. De dingen een vroom sausje geven, maar de boel verdraaien. Dat is nou uiteindelijk wat veel theologie is. En filosofie, hè, Paulus heeft het in Colossense 2 over filosofie en ijdele verleiding. Het klinkt allemaal mooi, maar het is allemaal zinloos. Filosofie en ijdele, lege, zinloze verleiding. Nou, dat gaat dus in de eerste plaats om de dingen door elkaar gooien, het doorheen werpen en dus verdraaien van dingen. Maar dat is met als doel om ons af te brengen van ons lotsdeel, van onze positie en de vrede en vreugde die dat geeft. En wij zouden bekrachtigd worden in de Heer en in de kracht van zijn sterkte waarmee hij ons in de allerhoogste positie heeft gezet. En de strijd is dus niet, het conflict, de strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar de diabolos gebruikt natuurlijk wel vlees en bloed. Die gebruikt wel mensen, alleen die mensen hebben geen flauw idee. En Paulus noemt deze machten, die had hij al eerder genoemd, in Efeze 2 vers 2, noemt hij de diabolos de overste van de macht van de lucht. En die verdraaien de waarheid en die houden de waarheid ook ten onder. En de waarheid heeft alles met licht te maken, dus ook met duisternis, met de wereldkrachten van deze duisternis. Zij willen de wereld in duisternis houden. En daarom regeert de leugen en wordt de waarheid het licht ten onder gehouden. Kijk, en wij zijn, laat ik daarmee afsluiten. Wij zijn rivalen, opponenten voor de diabolos en zijn engelen, omdat wanneer, kijk, binnenkort, duurt niet heel lang meer, dan zullen wij als Ecclesia, als uitgeroepen vergadering, als volksvergadering, zullen wij weggerukt worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht en onze positie daadwerkelijk gaan innemen. En ons lotsdeel in de praktijk, om het even zo te zeggen, gaan ontvangen. Met Christus zullen wij deze wereld gaan besturen en regeren als zijn lichaam. Maar nu zijn die andere machten nog in de hemel. En je leest in Openbaring 6 waar er gesproken wordt van de wegrukking van de mannelijke zoon. Die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Dan lees je een paar versen later dat wanneer dat gebeurt, Satan en zijn engelen op aarde worden geworpen. Dus wij zijn hun rivalen. En vandaar dat zij ons ook proberen van die positie van ons, van wat wij hebben ontvangen, af te brengen. En daar gaat die geestelijke, die wapenrusting van God over. Dat we die wapenrusting zouden aantrekken om stand te kunnen houden, om te blijven staan op onze positie en op ons lotsdeel. Nou, volgende keer gaan we dus uitgebreid over die geestelijke wapenrusting hebben. En ik heb daar nu alvast een aanzetje voor gegeven, want ik vond het ook belangrijk om te laten zien in wat voor verband dat staat en waar het echt om gaat hier met betrekking tot die wapenrusting. Zitten we dik door mijn tijd heen? En ik sluit af met de woorden van Paulus uit Efeze 5 vers 20. Dankende de God en Vader altijd over alles. En ja, we hebben zoveel om ervoor te danken. Maar ja, in de eerste plaats ook in dit verband natuurlijk wat we besproken hebben. De positie, de geweldige positie en die hij ons heeft gegeven. Dat wij een Heer hebben, dat hij onze Heer is, dat we voor zijn rekening zijn. En ook dat we een geweldige toekomst in het vooruitzicht hebben. Met hem regeren over hemel en aarde. Hemel en aarde zijn ons lotsdeel. En dat betekent ook dat hij heeft deze hele schepping op het oog. En deze hele schepping zal verzoend met hem worden. Hij is het tapanta, het al zal met hem verzoend worden, zegt Colossense 1 vers 20. En daar zullen wij in betrokken worden. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En daar danken we hem voor en voor zoveel meer. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Punt en amen.